Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
Gaan we weer, Jet.
Ja, leuk. Een mooi onderwerp heb jij bedacht.
Ja, het is iets wat ik de afgelopen maanden, misschien zelfs wel jaren. Het begon, ja, twee, drie jaar geleden begon het eigenlijk met corona.
Ja.
Toen kreeg ik steeds meer, hoorde ik steeds meer dat mensen zeiden, oh, ik wil geen kind in deze wereld brengen. En, maar de laatste weken zag ik het weer. De laatste weken heb ik een aantal gesprekken gevoerd met mensen. En ik zag dus, vorig weekend zag ik een filmpje wat best wel viral ging op Instagram. Over de jeugd van tegenwoordig. Mm. En ik krijg gelijk bijna een allergische reactie op het moment dat er mensen beginnen over de jeugd van tegenwoordig. Ja. Dan denk ik van, oh, jammer. Weet je, want dan weet ik al dat het iets wordt wat wij waarschijnlijk vroeger waren.
Ja.
En daar ging het dus inderdaad over. Dat er was op een feest was er wat gebeurd. En die jongen sprak daarover. Van ja, de jeugd van tegenwoordig is losgeslagen. We zijn de controle kwijt, et cetera, et cetera. En toen begon hij dus ook over van, ja, waar gaat de wereld heen? En wil ik wel een kind op deze wereld brengen? En toen ging ik daarover nadenken. Dat was voor mij weer een katalysator om weer na te denken over die vraag. Omdat ik een kinderwens heb. Ik wil heel graag ook vader worden. En ik ga vader worden, dat weet ik zeker. Maar dat dwingt je wel om na te denken over bepaalde zaken waar je vroeger minder over hebt nagedacht. Van, oké, als ik een kind op deze wereld breng, wat voor wereld geef ik mijn kind dan?
Ja.
En toen dacht ik, ja, ik weet niet of de wereld zo'n slechte plek is. Dus ik sprak ook met jou erover, over dit onderwerp. En wij behoren tot een groep waar de wereld misschien vroeger helemaal niet zo goed voor was. Want jij bent een vrouw.
Ja.
En ik ben een donkere man.
Ja. Ja.
Dus toen zat ik te denken, ja, was de wereld vroeger een betere plek? En zo ja, naar welke tijd zou ik naar heen moeten gaan om een betere wereld te hebben voor mij en voor jou?
Ja. Ja, want nog niet heel lang geleden had ik niet eens recht op een eigen salaris als ik getrouwd was.
Precies.
Kon ik niet stemmen, kon ik niet naar school. En dat is nu een hele andere wereld waarin ik zit. Dus wat dat betreft vind ik in een hele mooie wereld opgegroeid. Echt al zoveel malen mooier dan bij wijze van spreken 70 jaar terug.
Ja, ja, 100%.
Misschien nog korter zelfs.
Ja.
Ja. Ja, en voor jou hetzelfde.
Voor mij absoluut hetzelfde, ja. Ja. Dus, ik zou bijna 500 jaar terug moeten gaan.
Ja.
Als ik minimaal 500 jaar terug moeten gaan naar de wereld die dan een betere plek voor mij was dan op dit moment.
Ja.
En dan vraag ik me van waar komt die hele negatieve gedachte over de wereld een slechtere plek is. En ik moet altijd waken, want ik kan soms een soort van rasoptimist zijn. En alleen maar naar het licht kijken, terwijl er achter me voor alles gebeurt. En dat heb jij ook.
Ja,
we bewegen van nature naar het licht toe. En dat is hartstikke mooi. Maar je wilt natuurlijk niet blind zijn voor de zaken die niet kloppen in de wereld.
Ja.
Dus vandaar dat ik ook met jou dit gesprek wil aangaan. Omdat wij behoren tot een groep waar het leven vroeger gewoon niet chill voor was. Dat is gewoon zo.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd van hoe zie jij het? En misschien een grote vraag. Als de wereld een nare plek is, of de nare kanten die er zijn op de wereld, hoe zorgen we ervoor dat we met onze eigen kinderen die we op de wereld gaan plaatsen, de wereld weer een betere plek kunnen maken? Want dat is hoe we de wereld gaan kunnen veranderen. Ik denk dat wij enigszins te laat zijn om minister-president te worden en de wereld te veranderen. Maar we hebben natuurlijk wel nog de kans om een kind op te voeden die wel de wereld kan veranderen.
Precies. Ja, en invloed te hebben op de kinderen om ons heen.
Exact.
En überhaupt via ons werk ook een bepaalde invloed uit te oefenen, zoals via de podcast. Als ik zeg maar dan ga kijken naar het donkere, wat ik dan zie.
Ja.
Want uiteindelijk mensen zeggen dat omdat ze iets zien waar ze zich zorgen over maken. Dan maak ik me ten eerste natuurlijk zorgen over de manier waarop onze voeding wordt geproduceerd.
Mm-hmm.
Dus hoe er om wordt gegaan met dieren, maar ook het aantal. Dus gewoon nul space eigenlijk.
Ja.
Op nare manieren geslacht. Heel veel hormonen en shit ingespoten, wat wij dan ook weer eten. en de gewassen. Dat het eigenlijk allemaal monocultivatie is. Dus dat het allemaal één gewas is. Ja. Waar de bodem helemaal wordt uitgebuit. En waar ook gewoon allerlei gifstoffen worden, chemicaliën op worden gespoten om te voorkomen dat er insecten komen of andere beesten. Dus als je bijvoorbeeld de documentaire hebt gekeken van Big Little Farm, dan laten ze heel mooi zien hoe je in harmonie met de natuur en dieren gewassen kan verbouwen. Maar ook eieren van kippen, maar ook het vlees van de dieren. En het heeft 7 jaar gekost om een bestaande, ik noem het maar even plantage, om te turnen tot een agricultuur, noem je dat geloof ik uit mijn hoofd. En dat is iets wat een beetje ontbreekt. Dus we putten de aarde uit en we zijn een beetje de connectie verloren met eigenlijk de connectie met de dieren en de connectie onderling. Dus uiteindelijk is de natuur zo georganiseerd dat je altijd een tegenpol hebt. Dus voor een bepaald gewas wat een ziekte krijgt, dan groeit ook altijd de oplossing naast om het weer gezond te maken. Ja. Dus zo heeft de natuur eigenlijk een perfecte balans. Maar dat hebben we helemaal verstoord.
Door het hebben van monocultuur.
Precies, precies. Monocultuur, ik noem het monocultivatie, ja. Dus dat is één ding waar ik me zorgen over kan maken. En het andere wat ik spannend vind, maar wat ook wellicht wel heel veel voordelen kan hebben, is die hele technologische revolutie. Dus we hebben ten eerste, wij komen natuurlijk nog uit de tijd zonder mobiele telefoon. Ja. Dat je gewoon sprak om 9 uur bij het tunneltje om samen te fietsen naar school. Ja. En dan was je te laat en dan was iedereen weg. Dus dan had je gewoon pech. Of waar je dan gewoon eigenlijk alleen maar nieuwe mannen of vrouwen kon ontmoeten in de club wanneer je uitging. En dan had je een huistelefoon of zo.
Ja.
Ik weet ook niet meer hoe ik dat deed eigenlijk.
Ja, ik weet het nog. Ik kan me nog herinneren. Ik weet zelfs nog, maar De allereerste keer dat ik een blauwtje opliep, misschien heb ik daarom een lichte trauma met bellen, maar dat was dat was basisschool was dat. Ik vond zo'n parallelklas en ik vond een meisje leuk maar we hadden nooit met elkaar gesproken. Ik durfde haar niet eens aan te spreken, maar zij woonde naast mijn klasgenoot in de buurt. Dus ik vroeg aan hem: hey, wil je aan haar vragen of ze me leuk vindt? Want ik vind haar namelijk leuk. En toen heb ik zaterdagochtend, middag, de hele dag bij de telefoon gewacht en toen kreeg ik uiteindelijk op wat ik dan hoopte, het verlossend belletje, maar het was dat belletje wat ik dan niet verwachtte. Ze wist niet eens wie ik was. maar het was door huistelefoon tijd. Je zat dan thuis gewoon te wachten tot het belletje kwam.
Precies, nou, dus, dat is zo mooi.
Dat is mijn herinnering als huistelefoon, maar goed.
Ik weet er nu ook wel inderdaad een dat dan jongens naar mijn huis belden. Mm-hmm. En mijn ouders namen eigenlijk altijd op.
Ja, ja.
En dan moesten ze eigenlijk eerst door die controle. Dus als mijn vader opnam, dan had je gewoon pech, weet je wel. Mijn moeder was altijd nog vriendelijk en sociaal. Maar als mijn vader opnam, dan deed hij meteen van die controle vragen stellen. Mm-hmm. En dan ging ik met van die hele rode oortjes en blos op mijn wangen de telefoon aannemen, weet je wel. Maar goed, oké, good old times. Maar we hebben de tijd meegemaakt tot de mobiele telefoon en gezien wat de impact ervan is. En ik denk dat we altijd wel gezond met onze mobiele telefoon omgaan. Mm-hmm. Ik check ook wel mijn schermenuren. Ik heb zo'n WhatsAppje bijvoorbeeld die beantwoordt van: hey, ik kijk alleen maar op mijn WhatsApp tussen dinsdag en vrijdag in deze tijden. Mm-hmm. Ook om mezelf te beschermen, dat ik niet te veel op mijn telefoon zit. Yep. Maar ik merk dat technologie is gewoon heel verslavingsgevoelig. Het drukt al onze knopjes in.
Ja.
En nu komt er, die artificial intelligence, die is er natuurlijk al een lange tijd. Maar dat is nu, dat gaat nu heel snel. Dus het gaat niet heel lang meer duren voordat dat ook echt niet alleen beïnvloedt, zeg maar, de algoritmes. Want dat is natuurlijk ook al artificial intelligence. Mm-hmm. Waar ik heel blij mee ben. Want zo kun je best wel, ik vind het heel chill dat ik de hele tijd precies advertenties krijg op basis van mijn koopgedrag op maat gemaakt. Ik vind het echt wel relaxed. Ik heb er nooit echt moeite mee. En als ik iets mooi vind, dan doe ik een screenshot ervan nemen. En dan denk ik, ik koop nooit meteen. Mm-hmm. Ik koop nooit als ik getarget word. Ja. Dan doe ik een screenshot en dan kan ik het later rustig opzoeken. Dus maar goed, dat is mijn omgang met technologie. Maar ik merk dus wel dat het, want er staat er natuurlijk altijd bij zo'n advertentie, nu nog discount. Weet je wel, denk je, kopen.
Het triggert wel iets in.
Het triggert heel veel. Dus, en Instagram is natuurlijk ook op al onze verslavingen toegespeeld. En ik ben blij met het platform ook. Dus ik zie heel veel goede dingen van technologie. En ik vind het spannend, omdat het naast, nu beïnvloedt het nog niet de banenmarkt, maar artificial intelligence kan dat dus wel doen. En ik heb zelf altijd gedacht met artificial intelligence van, er is één ding, en dat kan een robot nooit, creativiteit.
Ja.
Maar dat kan artificial intelligence dus ook. Dus je kunt gewoon naar een website gaan en dan kun je met zo'n artificial intelligence, ja, robot of zo, praten. Ja. Ik snap er echt de ballen niet van. En dan kan je gewoon vragen, wil je een nieuwsbrief schrijven voor de Upstarter?
Precies.
En dan laat je de nieuwsbrief stel zien van de laatste keren en dan schrijft hij een nieuwsbrief voor je. En dan krijg je er eentje en dan kun je tegen hem zeggen, nou, wil je het wat emotioneler doen? Want de Upstarter is wel een emotioneel bedrijf. Mm. Nou, dan doet hij het emotioneler. En dan zeg je gewoon eerst, ja, natuurlijk, dat wil ik wel doen.
Ja.
En dan denk ik, wat vriendelijk antwoord. En dan, huppakee, is er weer een nieuwsbrief uit. Nou, ja, ik voel niet dat ik daar gebruik van wil maken. Mm. Want voor mij bestaat mijn bedrijf uit de mensen waarmee ik werk. En dat is het plezier die ik heb.
Ja.
En zij vertolken echt de missie en de stem van het bedrijf. Dus ik geloof ook niet echt dat die artificial intelligence robot het beter kan. Of misschien wel even goed. Maar je merkt al dat het nu ook het werkleven aan het beïnvloeden is. Dus dat er
Absoluut.
Banen weg gaan vallen zijn die dan worden vervangen door. En ik geloof ook dat je dat weer op een manier kan implementeren die je dan verder helpt. Maar dat zijn mijn twee zorgen. Dus hoe er wordt omgegaan met voeding, kleding.
Ja.
En dat stukje artificial intelligence. Mm-hmm. Van wat gaat de impact zijn? Omdat ik al merk hoe ik mijn best doe om niet verslaafd te zijn aan mijn telefoon. Wat ik natuurlijk wel ben. Mm-hmm. Maar om mijn verslaving te beperken.
Ja.
Van mijn telefoon, zeg maar, in te dammen.
Ik snap het. En ik heb mijn angst, althans, als ik kijk, oké, wat maakt de wereld mogelijk een slechter plek? Nou, ik kom dan ook uit op technologie, onder andere. De natuur, hoe met de natuur omgaat. Dus daar ben ik absoluut met je eens dat ja, in mijn optiek een hele grote verandering is. Ook als je kijkt naar, ik volgde laatst een college en dat ging over hormonen. En dan zag je dus dat wij veel meer allergie hebben nu. En dat komt onder andere, dat legt daaruit door de pesticiden die worden gebruikt. Dat we minder gevarieerd eten, et cetera. Dat we niet seizoensgebonden eten. Dus we dansen minder mee met de flow van de natuur. Dus dan, ja, dan reageert je lichaam daar anders op.
Ja.
Met alle gevolgen van dien. Maar als ik kijk naar technologie, wat ik... want ik ben niet per se zo bang voor kunstmatige intelligentie. Daar ben ik niet zo per se bang voor. Want ik heb altijd het gevoel dat wij, als wij iets creëren, dan kan dat nooit een hogere creatie zijn dan hetgeen wat het heeft gecreëerd. Net zoals een mens nooit groter kan zijn dan een god.
Nee, precies.
Zo voelt dat voor mij.
Ja.
En anders zegt van ja, maar op een gegeven moment wordt het zo intelligent dat het zichzelf zo verbetert dat het beter wordt dan de creator kan. Maar goed, dat voel ik niet. Dus daar zit mijn angst in. Mijn angst zit door technologie kunnen we alles zien.
Mm-hmm.
Als er, laat ik zeggen, 100 jaar geleden iets gebeurde in Den Haag, dan kwam het misschien pas 2 dagen later aan in Amsterdam.
Yeah.
Ik kan op dit moment zien wat in Australië gebeurt.
Ja.
Ik kan op dit moment zien wat in Suriname gebeurt, in Syrië gebeurt. Ik kan op dit moment overal zien waar er problemen zijn.
Mm.
En ik merk dat op mij het meeste invloed heeft. Dat ik moet oppassen dat ik niet ga... Ik krijg een vertekend beeld van de wereld.
Ja.
In zowel positieve als negatieve zin.
Ja.
Alleen het positieve valt mij gewoon minder op, omdat ik ben gewend dat dingen goed gaan.
Ja.
Maar op het moment dat er ergens oorlog uitbreekt en ik zie het en daar is er een bosbrand en daar gebeurt er dit en dan denk ik van, oh shit, wow. Dan merk ik bij mezelf af, wow, misschien is het wel echt misschien is de wereld inderdaad echt slechter dan vroeger.
Ja, vanwege al die nieuwsberichten.
En
ja,
dat komt natuurlijk door technologie. Want het is binnen handbereik, je hebt het in je hand. Je krijgt al die pushberichten binnen. En dan zijn er weer vrouwen die zijn ontvoerd in Nigeria en dan in Afghanistan. En dan denk ik van, damn, wat gebeurt er allemaal?
Ja.
En dan moet ik echt even stilstaan bij mezelf en mezelf checken van, rustig aan, dit gebeurde vroeger waarschijnlijk ook. Maar toen zagen we het niet.
Nee.
Het enige wat je zag, wat was in je dorp gebeurde of in je stad. En na verloop van tijd kwam je erachter wat in het land gebeurde. Maar je had niet zo snel door wat er in Australië gebeurde.
Nee.
En,
ja,
en dat is in mijn optiek een hele grote drager van angst.
Ja,
dat je de wereld zo naar je toe trekt, wat heel veel mooie dingen met zich meebrengt, maar het brengt ook alle bullshit met zich mee.
Ja, wat ik ook wel mooi vind is dat Stephen Covey noemt ooit de Circle of Influence en de Circle of Concern. En de Circle of Concern, dat is eigenlijk de grootste cirkel. En dat gaat over waar je betrokken bij voelt. En eerst was het gewoon je dorp of je stad en misschien je land. Maar nu is het eigenlijk de wereld. Dus onze betrokkenheid, omdat we gewoon ook die berichten binnenkrijgen. Die Circle of Concern is heel groot. Maar dan heb je je Circle of Influence. En dat is een kleinere cirkel binnen die Circle of Concern. En dat is eigenlijk waar je wezenlijk invloed op hebt.
Ja.
En op het moment dat jij je zorgen maakt
over iets waar je geen invloed op hebt, dan voel je je machteloos. Mm-hmm. En dan word je een soort van apathisch en soms ook een beetje depressief, ontwikkel je nare gedachten. Ja. En dat is denk ik wat er heel veel gebeurt wanneer je een heel groot bewustzijn hebt over wat er gebeurt en speelt in de wereld. Maar je actieradius is gewoon heel klein.
Ja.
En als je niet meer weet dan je eigen actieradius, dan is dat conflict denk ik ook minder groot.
Exact, ja.
Dus ik denk dat er heel veel in zit dat we dus inderdaad ook wereldburgers zijn geworden en van heel veel dingen goed geïnformeerd. Mm-hmm. En ik denk dat, ja, er is natuurlijk veel kritiek de laatste tijd geweest op de media van hey, fake news.
Ja.
Nou, ik geloof dat er, nou ja, ik weet wel 100% zeker dat er altijd fake news is. Ik heb geschiedenis gestudeerd en als er iets zo oud is als de mensheid, dan is het wel.
Nee.
Gewoon nieuws schrijven voor bepaalde politieke beslissingen te ondersteunen. Maar daarnaast weet ik niet of de media ooit wel zo goed ontwikkeld is geweest als nu. En zo eerlijk en transparant.
Ik heb
bijvoorbeeld mijn zus is journalist. Mm-hmm. En als ik gewoon kijk, ik ken haar als persoon. Er is niemand die zo eigenlijk dienstbaar en objectief
en integer
te werk gaat als zij.
Ja.
En ze heeft hier echt voor gestudeerd. En ze doet echt aan hoor en wederhoor. Mm-hmm. Dus ja, en zij is echt gedreven. Wat ik het mooie vind van journalisten is dat zij eigenlijk de functie hebben als de waakhond van de maatschappij.
Ja.
Dus zij brengen aan het licht wat eigenlijk niet klopt in het systeem. En dan willen ze mensen bewust van maken en daardoor oproepen tot actie. En dat wat ze aan het licht brengen, dat willen ze proberen zo objectief mogelijk te doen. Want als je jezelf de waakhond voelt van de samenleving, dan kaart je dat aan. Nou, nu zullen er zeker ook journalisten zijn met een ander soort agenda.
Exact.
Ik weet niet of je die journalisten kan noemen, maar mensen die nieuws verspreiden met een andere agenda. Het zijn dan meer activisten die zich voordoen als journalist. Maar ik vind ook, zeg maar, ik ken mijn zus en meer journalisten zoals zij.
Mm-hmm.
En daarin ben ik dan juist wel weer onder de indruk van hoe goed we het ook doen.
Ja, zeker. Ik vind dat we het heel goed doen. Ik vind dat we bepaalde zaken aan het licht brengen waar je vroeger
nooit.
Dat gebeurt niet. Of je werd ervoor opgehangen. Maar nu zijn, ik vind de journalisten vooral heel dapper dat ze over iets praten of zaken aan het licht brengen waarvan we ook nu nog steeds echt veroordeeld voor kunnen worden.
Precies.
Dus daar ben ik heel blij mee. Maar je hebt natuurlijk nog steeds de andere kant.
Ja.
Je hebt nog steeds mensen die iets aan die een agenda hebben. En dat
is al zo oud als de mensheid.
Exact.
Dat dus is nog nooit anders geweest.
Dus het vraagt van jou als consument of als nieuwslezer, vraagt een soort van mediawijsheid om te filteren. Oké, wat is echt, wat is nep? Dat blijft een heel complex iets.
En dat is altijd.
Ja.
Altijd zo. Ik bedoel, zelfs in je eigen klas, weet je wel. Mm-hmm. Gewoon als je het even weer heel klein maakt en je zit op een middelbare school en er wordt een roddel verteld.
Ja.
Dan ga je toch ook gewoon kijken van wie vertelt me deze roddel?
Ja,
en wat is de relatie van degene die me dit vertelt met de slachtoffer, hetgene waarover het gaat? En dan kun je ook je informatie filteren.
En wat is diegene's verleden?
Ja.
Heeft diegene een verleden van de waarheid spreken?
Precies, of niet? En is er een vete nu tussen die twee? Of
exact,
zijn ze goed met elkaar? Dus ja, je moet altijd gewoon filteren waar je informatie vandaan komt.
Dat is waar. Maar en als je kijkt naar je ouders, toen we jonger waren.
Ja.
En de dingen waar onze ouders ons voor waarschuwden, toen wij maar de wereld ingingen.
Ja.
En dan moet je denken, Mariette die 10 is en alleen naar buiten gaat. Mariette die 16 is, middelbare school zit. En Mariette die ouder is, 21.
Mm-hmm.
Dan word je nog steeds natuurlijk gewaarschuwd door je ouders van pas op voor dit, pas op voor jongens, pas op voor mannen, pas op voor whatever.
Ja, nog steeds hoor. Mijn vader is nooit gestopt.
Ja, en als je kijkt wat de angsten die zij hadden voor jou en je zus.
Mm-hmm.
En als je nu inbeeldt over de angsten die je, of de onzekerheden die je zou hebben voor je eigen kind. Is daar een verschil in?
Ik wil het eerst van jou horen. Ik vind het zo'n leuke vraag.
Ja, bij mij zat er een duidelijk verschil tussen mijn vader en mijn moeder.
Ja.
Mijn moeder is echt een zenuwpatiëntje bijna. Het is heel lief, maar ze is zo zenuwachtig voor alles. Voor wat er gebeurt, wat ze niet onder controle, wat ze niet in controle heeft. Maar mijn moeder die waarschuwde ons heel erg voor kinderlokkers. Maar dat had natuurlijk ook te maken, de meeste van onze luisteraars die kennen wel Dutroux natuurlijk, De Belgische ontvoerder, / verkrachter, / moordenaar.
Ja.
Dat was in mijn jeugd. En mijn moeder kreeg het mee. En dat heeft heel lang gespeeld. Die meiden zijn heel lang ontvoerd geweest. Die zijn heel lang in de kelder bewaard voor de mensen die het verhaal niet kennen. En mijn moeder kreeg het verhaal natuurlijk mee. Dus en ik kom uit de pijp, een drukke wijk, veel verkeer. Maar ik zat in de rivierenbuurt op school, dus ik moest een stukje reizen. En het was echt, we werden constant duidelijk gemaakt, niet met vreemden praten, weglopen. Dat was een hele grote angst voor haar. Omdat het gebeurde toen nog best wel vaak. Althans, voor mijn gevoel gebeurde het toen meer dan nu, maar dat weet ik niet. Mm. Het kan best zijn dat mijn moeder me zo bang heeft gemaakt, dat het lijkt alsof het vroeger toen meer gebeurde, omdat ik er heel bewust van was.
Ja.
Dat kan natuurlijk zijn. Dus dat is wat gebeurt omdat ik die angst van mijn moeder meekrijg. En nu ben ik helemaal niet mee bezig. Dus dat was een hele belangrijke. Even kijken, maar de angst die ik, als ik dan zou vergelijken, als ik de directe vergelijking zou maken met een volwassen persoon en een kind, wat mijn moeder dus had met een type zoals Dutroux, zou ik dit hebben met de cyberpraktijken.
Precies.
Als ik een kind heb die het op internet zit,
ja.
Daar heeft mijn moeder nooit iets over gezegd.
Nee.
Ze heeft nooit gezegd van, hey, pas op met wie je chat.
Mm-hmm.
Dus dat zijn hele andere angsten die ik nu heb. Die ik zou hebben als ik een kind heb die op internet gaat of een TikTok of Instagram account heeft. Dat zijn hele andere angsten.
Ja.
Ze zitten bij elkaar in de buurt, want het gaat over een volwassen persoon die misbruik van de onschuld van een kind. Maar het is een heel ander platform, een heel ander netwerk. Het is niet meer op straat.
Nee, je kunt het gewoon niet meer goed zien. Het is niet meer zo tastbaar en het is veel groter geworden.
Exact.
En ik zou het ook heel erg vinden welke porno er allemaal beschikbaar is vanaf zo'n jonge leeftijd.
Ja, ja.
Dat krijgen ze toch wel onder ogen.
Mm-hmm.
Maar dan is het een beetje de tijdschriftjes die je vond.
Ja.
En dat, ja, misschien van je vader of ooms of whatever, maar nou, wat je allemaal kan vinden op het internet, dat is wel zo specifiek, dat de kans dat je oom of je vader dat in zijn la heeft ligt, toch wel wat kleiner is.
Ja.
Dus
nee, maar dat is ook mijn tweede punt, want mijn ouders die probeerden ons, zeker toen we jong waren, nog te beschermen voor seksueel getinte beelden.
Ja.
En als er een film was waar er net iets te veel seks in voorkwam of net iets te veel bloot in voorkwam, dan keken we wat anders.
Ja.
En nou, ik kwam dan per ongeluk achter een video. Volgens mij heb ik dit wel een keertje verteld.
Yes, ja.
Ik kwam dus per ongeluk achter een porno-videoband van mijn ouders.
Ja.
En nou ja, dat is natuurlijk niet super laagdrempelig om te vinden. Want ik moest in hun kamer, onder hun bed, laat de bodem omhoog. En dan de videoband eruit, videoband erin. Nou, daar zijn een aantal stappen voor nodig. En ze moeten nog eens niet thuis zijn.
Ja.
Mijn kind heeft waarschijnlijk op een gegeven moment een mobiele telefoon.
Oh
nou, dus met een paar klikken. Dus dat zijn
dan
voor mij.
Dan
ben je er al.
Ja. Hoe ben je daarop gekomen? Hè?
Onder
die latten wonen. Ongelooflijk.
Daarom zal nooit de nieuwsgierigheid en vindingrijkheid van een kind onderschatten.
Nee.
Want
nooit.
Mijn ouders dachten dat dat een veilige plek was.
Ja, tuurlijk denken ze dat. Hallo, ik had zelf ook niet een betere plek kunnen bedenken.
Nee, precies.
Nee.
Maar niks is minder waar.
Nee, en dus die drempel is dus al zoveel lager. Dus
ja.
En de toegang is zoveel groter. En ook de intensiteit van de beelden
exact.
Is ook enorm.
Ja.
En daar kun je je kinderen... Ik weet niet hoe je kinderen daartegen moet beschermen. En ik zou mezelf ook zorgen maken over het gebruik dus van technologie. Omdat het dus zo verslavend is. En ze dat op zo'n jonge leeftijd al eigen maken.
Ja.
Ik merkte ook al, weet je, toen ik nog les gaf op de middelbare school... die kids hadden ook een Facebook of een Instagram account. En toen ging ik op een gegeven moment ook op Instagram en van Facebook af, weet je wel. Mm-hmm. Dat vond ik een hele grote stap. Mm-hmm. Maar ik had begrepen dat Facebook voor oude mensen was. Dus toen dacht ik, oké, nou dan ga ik maar op Instagram. Ja, toen had ik dus maar gewoon een paar honderd volgers in het begin.
Ja.
En al die kids uit de klas hadden er al duizenden. En echt soort van likes op al die foto's. En de frequentie van waarin ze dingen plaatsen was ook heel hoog. Dus ook hoe zij met TikTok en social media omgaan, is ook wel op een andere manier dan onze generatie al.
Ja, ja.
Veel meer engaged.
Ja,
en je sociale status hangt er ook veel meer vanaf.
Ja.
Mijn sociale status op school heeft nooit afgehangen van mijn online presentatie.
Nee.
En dus ik heb eigenlijk altijd mezelf geïdentificeerd met wie ik ben offline.
Mm-hmm.
Dat is wie ik ben. Maar je kunt gewoon een ander persoon online zijn.
Ja.
En dat soort van alternatieve realiteit die je kan creëren van jezelf, dat gebeurt al heel jong. En omdat ik heel jong dat niet heb gedaan, heb ik mezelf geïdentificeerd met mijn offline persoonlijkheid. Maar als je dat al zo jong doet, dan identificeer je jezelf ook al heel jong met je online persoonlijkheid. En dat vind ik ook wel spannend.
Maar is het iets wat jij als moeder... Want ik weet niet of het een strijd is die je gaat kunnen winnen.
Nee, niet.
Dus hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat je kind genoeg mee kan laten gaan met ontwikkelingen die er hoe dan ook zijn? maar toch nog iets van het oude kan meegeven zonder zo'n heel nostalgisch persoon te worden die gezegd, vroeger was alles beter. Ja. Dat lijkt me zo moeilijk.
Want we zijn al zo aan het praten.
Ja, dat is wat er gaat gebeuren. Je gaat natuurlijk vergelijken met hoe het toen was. En je gaat je eigen opvoeding een beetje verheerlijken. Van ja, maar ja, bij ons draait het nog echt om persoonlijkheid.
Ja.
Maar wij hadden waarschijnlijk ook iets toen wat lijkt op Instagram nu.
Ja.
Dus ja, hoe vind je daar een balans in? Ik vind het echt extreem lastig.
Ja.
Ik vind het extreem, extreem lastig.
Ja, ik zou ze willen leren trainen, discipline willen leren trainen. Ja. Want in principe gaat het over verslavingsgevoelige apparaten. Mm-hmm. Dat is de kern. En op het moment dat je discipline kan opbrengen om dat beloningje wat je graag wil, dat likeje of dat beeld, pornobeeld, waardoor je hele brein feest viert. Als je ze dat leert uitstellen, het uitstellen van pleasure,
ja.
En het leren beheersbaar maken daarvan. Ik denk dat dat scheelt. En gewoon wel ook cultiveren dat ze gewoon heel veel buiten spelen. Want ik speelde als kind alleen maar buiten. En ik was zo gelukkig. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk in een dorpje opgegroeid. Ja, in de stad. Dus in de stad is het volgens mij heel anders het buitenleven dan in het platteland. Ik speelde gewoon met in de Hooiberg en, en koeien, weet je wel. Die mocht ik dan als een nieuwe koe was geboren, mocht ik hem mijn naam geven of een naam verzinnen. Nou, dat was echt een hoogtepunt. Dus het was voor mij gewoon, ik was altijd buiten.
Ja.
Gewoon aan het rennen en aan het spelen. En dat vond ik het heerlijkste eigenlijk.
Ja.
De tijd kon echt verdwijnen. Dus ik zou ze wel, ze zouden van mij verplicht heel veel naar buiten moeten. Dan haten ze me maar, dat is dan gewoon maar wat het is. Ja, dat apparaat, dat kan je gewoon niet negeren.
Nee.
En dus dat is er. En de iPad die komt volgens mij ook vaak heel goed van pas. Dan heb je tenminste één seconde voor jezelf of zo. Of misschien 5 minuten als je geluk hebt, of 10. Dus dat zou ik ze ook wel geven. Maar misschien ze trainen om daarmee om te gaan. Dat het niet te lang is of dat het een bepaald tijdsbestek is. Maar ja, waar ik ook een moeilijke zou vinden is, op een gegeven moment willen ze een mobiele telefoon. Want iedereen in de klas heeft een mobiele telefoon. Ik wil, als in alle eerlijkheid, wil ik niet dat mijn kind op de basisschool een mobiele telefoon heeft.
Nee,
wat de fuck moet je met een mobiele telefoon als basisschoolleerling? Maar dat hebben ze al allemaal.
Ja.
En dan ben je de enige, is jouw kind de enige uit de klas die het niet heeft.
Ja, die, volgens mij die groepsdruk die je ervaart als ouder zijnde. Want je wilt je kind ook niet zodanig laten afwijken van de menigte. Waardoor je kind een outsider is misschien een groot woord, maar als je elke dag, voor je kind is het alsof zijn wereld over is.
Ja.
Ik ben de enige in de klas die geen mobiele telefoon heeft.
Ja.
Ja.
Ik ben die sloeber of ik ben die whatever je dan voelt. Nee, dan kan je niet meedoen met bepaalde plaatjes of zo die er worden gestuurd.
Ja.
En mis je dat allemaal? Kan je niet meedoen met grapjes?
Precies. Maar over wat je net zei over het buitenspelen, dat vond ik wel interessant. Omdat een aantal weken geleden hadden we een college met Dick Swaap over Hoe je persoonlijkheid wordt gevormd.
En
tijdens het eten, voordat het college begon, toen sprak ik met hem en hij zei op een gegeven moment ook van ja, we zijn nu heel bang dat onze kinderen zich gaan vervelen. Maar je moet je kind zich laten vervelen.
Precies.
En we vullen nu verveling zodanig in. Volgens mij is het gebied in je brein die wordt geactiveerd op het moment dat je verveelt.
Ja.
Dus dan wordt je creativiteit geactiveerd, je vindingrijkheid geactiveerd.
Ja.
Dus dan ga je iets zoeken om jezelf te vermaken. En dat is vaak een hele goede training voor je brein om dingen te creëren van niks iets maken. Want voor jouw gevoel is er niks, want je verveelt je.
Ja.
Oké, dan ga ik nu iets creëren.
Ja.
Op het moment dat er constant iets wordt gegeven om die verveling maar te omzeilen, dan wordt het gedeelte in je brein niet goed ontwikkeld, waar je dus later last van hebt. Dus dat was voor mij echt van, oh ja, inderdaad, ja. Ik kan me die momenten herinneren dat ik me even verveelde. Dat ik dacht, oh, er is echt niks te doen. En zat mijn broertje en ik in de kamer, helemaal te vervelen. En op een gegeven moment, een half uur later, dan hadden we iets gemaakt.
Ja.
Zo ging dat.
Ja.
Dus dat vind ik een hele mooie, je kind zich laten vervelen. Durf
heel
dat.
Mooi.
En hou dat gewoon vast. Want hij legde het super mooi uit, liet het ook zelf zien. Hij liet ook zelfs even kijken naar dit gedeelte. Dat, ja, ik zit nu te wijzen of de luisteraars kunnen kijken. Maar hij omschreef welk gedeelte in een menselijk brein onderontwikkeld wordt. Maar dat gedeelte is een heel belangrijk component wat je later in je leven nodig hebt. Dus dat vind ik een hele, hele mooie. Laat je kind gewoon buiten spelen. Geef je kind niet constant maar een apparaat om de verveling maar te omzeilen. En een vriendin van mijn lerares, die zei ook van, vroeger merkte hij dat de immigranten van kinderen een taalachterstand hadden.
Mm-hmm.
De laatste tijd merk ik dat zelden de kinderen met, hoe zeg je dat? Niet immigranten ouders.
Ja, autochtonen.
Autochtonen, ja, volgens mij mag ik dat niet meer zeggen.
Oh, oké. Okay.
Ja, maar goed, anyway, jullie weten wat we bedoelen.
Ja.
dat zelfs zij nu een taalachterstand ontwikkelen. En dat heeft dus ook te maken dat er minder interactie is tussen ouders en kind. Dus er worden letterlijk minder woorden uitgewisseld.
Mm.
Omdat er dus sneller dan een iPad of een iPhone wordt gegrepen.
Wow.
Dus er worden minder kinderen en ouders praten minder met elkaar.
Yeah.
Maar wat krijg je dus ook? Kinderen gaan dus, hun woordschat wordt kleiner, maar er wordt ook minder gesproken.
Yeah.
Er worden minder emotionele gevoelens uitgewisseld. Dus als je dan een tienerkind hebt waar dat filmpje over ging, die praat dus ook minder over hoe hij of zij zich voelt.
Ja.
Dat is een hele belangrijk aspect van dat je veel meer in contact komt met je kinderen in plaats van iets geven aan je kinderen waardoor je uit contact raakt met je kind. En zij ziet het gewoon, en zij is nu denk ik 8 jaar lerares. Dus in 8 jaar tijd heeft ze gewoon de shift gezien.
Ja,
dat kinderen minder goed kunnen spreken.
Bizar is dat. Ja.
Dus je krijgt dan inderdaad een... Dan ga je inderdaad het gevoel krijgen, alles was vroeger beter.
Ja, ja.
Dat is dus een onderdeel ervan.
Ja, dus dat snap ik ook wel. Maar het is echt, het gaat over van, hoe kunnen we de middelen die er zijn voor ons laten werken?
Mm-hmm.
En wat hebben we te trainen in onszelf om dat mogelijk te maken? Maar discipline is er dus één en dat buitenspelen. Dus hoe jij dat zei, je leren vervelen. Hoe ik dat ook nog wilde noemen als punt was, leren omgaan met stilte of eigenlijk meditatieve kwaliteiten. Mm-hmm. Je kunt niet per se te leren mediteren. In de zin van ga in een in kleermaak zitten en wees stil. Dat kan. Dat is volgens mij ook prima. Maar het gaat er vooral over van dat je ze leert omgaan met niks.
Ja.
Met vrije tijd. En dat bijvoorbeeld wat ik zie als positieve kant van kunstmatige intelligentie is dat je eigenlijk jezelf vrijer kan spelen. Mm-hmm. Omdat je die apparaten het werk voor je kan laten doen. Maar de grappige bezwaar wat ik zie is dat wij dus niet goed kunnen omgaan met vrije tijd.
Ja.
Dus dat we een beetje benauwd worden van vrije tijd en van wat we dan mogelijk kunnen voelen. Of dat we ons mogelijk kunnen vervelen en dus constant die afleiding zoeken.
Inderdaad, ja.
En dat noem ik ook het trainen van je geest. Dat je gewoon, dus naast discipline helpt ook.
Mm-hmm.
Maar dat het ook gaat over gewoon die ontvankelijkheid voor verveling. Zoals jij dat heel mooi noemde. En ik, door de deur van saai opent zich een hele nieuwe wereld. En ik merk dat ik dat vaak doe door middel van meditatie of gewoon even zero prikkels.
Mm-hmm.
Dus dat zou ook iets zijn wat ik mee zou willen, willen geven. Dat is ook wel top. Ja.
Nee, en wat ik ook denk ik een hele belangrijke vind om een fijn mens op deze aardkloot te plaatsen die mogelijk de wereld gaat veranderen.
Mm-hmm.
Nee, die gaat de wereld veranderen. Maar dan in positieve zin. Dat is wat je natuurlijk het liefst wilt.
Ja.
Is ik heb één ding van mijn ouders niet meegekregen en dat is niet bewust, want zij dat zijn immigranten, ze hebben een oceaan overgestoken en ze hebben me een kant op geduwd waarvan zij dachten dat is veilig.
Ja.
En maar goed, je creëert natuurlijk een schijnveiligheid, want het is wat zij kennen. En ik zag een documentaire laatst over de lost souls. Het ging over de kinderen die zich verloren voelden in deze wereld. Dus de jeugd die zich verloren voelde in deze wereld. En ze voelden zich niet gesteund door hun ouders. Maar de ouders zeiden, nu hebben ze met alles gesteund.
Mm-hmm.
En als je dan keek naar waar de psycholoog vroeg aan de ouders, waarin heb je ze gesteund? En dan vertelde ze, we hebben ze altijd naar hun sport gebracht. We hebben altijd gestimuleerd om voor hun school te gaan, om hoge cijfers te halen. Maar op het moment dat ze dan dieper gingen, ging het eigenlijk in zekere zin om de dromen van de ouders.
Mm.
Dus de ouders die stimuleren hun kinderen om hun eigen dromen na te jagen.
Yeah.
Dus die kinderen die hebben het gevoel gehad alsof ze nooit met hun ouders, alsof ze nooit steun hebben gehad.
Yeah.
Maar de ouders zeggen, we hebben ze juist gesteund met onze hele ziel en zaligheid.
Yeah.
Maar ze hebben de kinderen nooit gesteund in de dromen die de kinderen hadden.
Ja, heel mooi.
Maar ze hebben ze gesteund in de dromen die zij zelf hadden.
Ja.
En als ouders zijn, ik kan me dat zo goed voorstellen dat een blinde vlek voor je is. Want je denkt, maar dat is zekerheid en dat is goed. En ze doen het natuurlijk ook met liefde. En ik herken het bij mijn ouders toen ik dat zag. Dat waren mijn ouders. Die hebben nooit tegen mij gezegd, hey, je kan ook een creatief beroep uitoefenen.
Ja.
Die kennen dat niet. Dus die gaan dat ook zeker niet stimuleren. Toen ik op een gegeven moment de switch maakte van, ik wil iets creatiefs doen, zat mijn moeder vol angst me aan te kijken. Van, ja. Waarom ga je dit doen?
Nee.
Waarom? Toen was ik weer de moeilijke jongen. Want ze vond me altijd moeilijk. Ze begreep me niet. En toen was ik gelijk weer de moeilijke jongen. Dus ja. Toen voelde ik heel veel weerstand.
Ja.
En als ik dat dus op jonge leeftijd had gedaan, had ik dus heel veel weerstand gekregen. En had ik echt het gevoel gehad, oh, mijn ouders hebben me nooit gesteund.
Ja, precies.
En dat is wat deze jongeren, die hebben het dus ook gevoeld. Ze hebben dus nooit gevoeld alsof hun ouders achter hun stond.
Ja.
En daardoor ontspoorden ze. Want als mijn ouders niet eens achter me staan, wie staat er dan wel achter me? En nu ben ik lost. Dus dat is iets wat ik aan mijn kinderen heel graag zou willen meegeven. Dat ik echt kijk naar wie zij zijn. Naar wat hun kwaliteiten zijn. En dat ik... ik zal waarschijnlijk dezelfde fouten maken in zekere zin. Maar dat ik op maat gemaakt advies probeer te geven aan mijn kinderen. Hoe vreemd het ook voelt. Want het zal waarschijnlijk vreemd voelen. Want je zal dan net een kind krijgen die iets wil wat voor jou totaal wereldvreemd is. Maar ik hoop dat ik dan alsnog dicht bij mijn kind kan blijven en zeg, oké, ik heb geen idee wat het is. Ik heb geen idee of je hier je brood mee kan verdienen. Maar let's go, laten we hiervoor gaan. Dus dat ik echt een open wereld voor mijn kind creëer. En zodat mijn kind zich niet lost voelt. Dat is denk ik een heel belangrijk aspect.
Ja, ja, voor mij ook echt precies hetzelfde. Dat ik heel erg probeer te kijken naar wie is het kind en wat heeft het nodig. Los van mijn beelden over wat ik denk dat goed is of juist is. In het basispakket zou ik dus wel die dingen mee willen geven van wat we ook al zeiden. Die discipline en dat leren omgaan met verveling. Ik zou ze muziek ter beschikking willen stellen, zodat ze ook zichzelf expressief kunnen uiten.
Ja.
De een zal er veel meer aan hebben, de ander misschien helemaal niks. Maar het is wel mooi om dat ook te leren kennen als een manier om expressie te geven aan datgene wat je voelt. Mm-hmm. Het is ook een taal, in principe.
Ja.
En wat ook wel mooi is, dat stukje discipline, dat staat ook in het boek Rich Dad, Poor Dad. Dat hij deed een bepaalde... Er was een jongen en die had zeg maar een arme vader. Maar zijn vriend die had een wat rijkere vader.
Ja.
En hij ging soort van in de leer bij die rijkere vader. En die deed hem de hele tijd van die oefeningetjes en testjes met hem. En hij moet klusjes doen. En een van de dingen die was heel simpel. Dat was een onderzoek dat ze hadden gedaan naar... ze gaven dan kinderen een snoepje.
Mm-hmm.
En dan zeiden ze tegen die kinderen van... Oké, als je dat snoepje laat liggen... dan krijg je, als ik straks terugkom, krijg je 2 snoepjes. Maar als je hem nu al opeet, dan blijft het bij 1 snoepje.
Ja.
En de kinderen die dan zichzelf konden leren beheersen en die dan daarna een 2e snoepje kregen, die bleken ook veel succesvoller te zijn in het leven. Dus dat is dan ook het soort van het stukje discipline en focus en begrijpen dat later dat je van iets meer kan maken.
Mm-hmm.
Nou, en zo kun je je kinderen ook wel een bepaalde mate van ondernemerschap meegeven. Of in ieder geval het denken in mogelijkheden van alles is mogelijk. Niet alles is mogelijk, maar je kunt altijd een oplossing vinden voor een probleem en een uitdaging.
Ja.
En binnen jouw kaders is in principe alles mogelijk. Dus dat is ook een bepaalde manier van denken. Dus ik zou een stukje muzikaliteit, ondernemerschap, de discipline, dat omgaan met stilte, ruimte. Dus het is een soort van basispakket.
Mm-hmm.
Maar dat is mijn beeld over wat ik denk dat aangenaam is. En wat ik zelf ook aangenaam had kunnen vinden.
Ja.
Dus daarin kan je dat wel aanbieden. En dan gewoon maar kijken, oké, wat gebruiken ze ervan?
Dat is altijd de vraag, ja.
En wat vinden ze superkut?
Ja.
En wat kan ik nu doen om jou op dit moment te helpen? En inderdaad ook gewoon weten dat... ik geloof altijd dat kinderen een verder gevorderde versie zijn van jezelf.
Ja.
Dus dat je hoe dan ook... Ja, ze beperkt.
Absoluut.
Met al je beste bedoelingen, zeg maar.
Want zij stappen gewoon hoger in.
Ja.
Zij stappen gewoon, hun baseline is hoger dan jouw eigen baseline was.
Ja, dus je gaat ze sowieso je eigen beperkingen meegeven. En dat, daar kan je gewoon niet zo heel veel van doen.
Ja, precies.
Ja.
Nee, dus kijk, ik nogmaals, we zijn allebei rasoptimisten.
Ja.
Maar voor mijn gevoel is het weer niet een slechtere plek. Althans, voor mij, ik spreek voor mezelf.
Ja.
Voor mij is het absoluut niet een slechtere plek. Want ik weet niet eens naar welke tijd ik terug zou moeten gaan voor een betere wereld. Maar ik weet wel dat er bepaalde dingen niet in balans zijn.
Ja, zeker.
En ik hoop dat ik dat ze met mij bijdragen aan een betere wereld. Want dat is natuurlijk waar je naar streeft. Dat ik dat door middel van opvoeding, mijn eigen ervaring die ik heb meegekregen, dat door kan geven aan mijn kind. En die vervolgens dan weer zijn omgeving kan inspireren. En... ik denk dat het alleen maar beter wordt. Ik ben niet zenuwachtig voor de toekomst. Ik heb extreem veel zin in de toekomst.
Ja, hè?
Ja.
Ja, mooi. Ik heb dat dus ook. Ik ben ook team. Deze wereld is prachtig.
Mm-hmm.
En verschrikkelijk. Maar
ja.
Als ik terug zou moeten gaan, zou het voor mij zo'n 4000 jaar terug zijn.
Van de Egyptenaren?
Ja. Ja, en als het dan. En dat is ook natuurlijk een romantisch beeld wat we ervan hebben. Mm-hmm. Maar ik geloof zelf wel dat er meerdere keren hogere beschavingen zijn geweest die weer verloren zijn gegaan en weer opnieuw zijn begonnen. En wij doen ook maar ons best om verder te evolueren. Maar als ik kijk in ieder geval naar de afgelopen honderden jaren, mm-hmm. zitten er echt wel prima bij. En vooral ook in het land waarin we worden geboren. Ja. Dus oké, wij zijn.
We zijn meer dan blessed.
Ja, meer dan blessed.
Dankjewel.
Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Heel fijn als je de podcast episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.